In Lucas 19 hadden we een ontmoeting met Zacchaeus, de doorluchtige, want zo wordt zijn naam vertaald, de transparante en impliciet de reine, de zuivere, of wat er maar meer voor synoniemen voor zijn. En ziet, er was in Jeruzalem een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. Dat laatste, dat schijnt overbodig te zijn om dat erbij te vermelden. Heeft men mij verzekerd. Maar hoe dan ook, zo wordt hij ons voorgesteld. Maar ik ben geneigd eerst er even op te wijzen dat wij hier in dit hoofdstuk en met deze geschiedenissen, met de tocht dwars door Jericho heen, dat wij onderweg zijn naar Jeruzalem. En dat wordt dan nog in dit hoofdstuk de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik excuseer me altijd voor de term. En dat zal ik nog wel een paar keer doen voordat we het hoofdstuk uit zijn. Omdat het natuurlijk helemaal geen echte intocht was, zo noem je dat niet. Sinterklaas intocht, dat kan. Maar intocht. Dit was geen intocht in Jeruzalem. Dit was een dramatische gebeurtenis. Een anticlimax. Wat het maar was. Enerverende dag, maar niet van blijdschap. Want u weet waar het op uitdraaide. Men kwam inderdaad nog in Jeruzalem. En dan volgens dit verslag begint dat vervolgens met de zogenaamde tempelreiniging, wat natuurlijk ook een raar woord is. Want het lijkt mij zo dat er daar niks meer rein was nadat de Heer daar tekeer gegaan was. Dat moet een verschrikkelijke chaos geweest zijn. Dus ja, nomenclatuur, ja, geef het maar een naam. Maar toe maar. Nou ja, en dat loopt dan na 5 dagen uit op de kruisiging van de Heer. Het zijn de laatste dagen van zijn openbare bediening. Wij noemen het gewoon zijn omwandeling. Dat is ook een understatement natuurlijk. Een omwandeling op aarde. Het zijn vreemde termen. Excuus, maar zo noemen we dat nou eenmaal. Dat betekent dat we hier aan de climax ook van dit Bijbelboek terechtkomen natuurlijk. En spannend wordt het sowieso, want u weet hoe het was. Men ging naar Jeruzalem en ik weet niet meer wie het zal Petrus geweest, maar ik weet het echt niet op dit moment. Dat ze zeiden, nou laten we dan maar met een, of Thomas, weet ik het. Maar laten we dan ook maar meegaan naar Jeruzalem en dan worden we allemaal gedood. Zoiets was het toch, dat komt niet goed. En die spanning steekt hierachter. En in die tocht, niet in tocht, maar in die reis, komt men dus via Jericho om voor de hand liggende redenen. Dat is de symboliek van Jericho, ga je naar Jeruzalem, je wist Jericho als uitbeelding van de oude schepping. Daar hebben we het over gehad, denk ik, dan maar, dat weet ik niet meer. Het zal wel. En onderweg naar Jeruzalem, dat is dan de verhoging, althans dat had het moeten zijn. Zoiets. En om nog even op iets anders terug te komen. Er is natuurlijk, daar hebben we ook bij stilgestaan, een wat tegenstrijdigheid tussen Matthäus, Marcus en Lucas. Met betrekking tot, gebeurde het nou bij het ingaan of voor het ingaan in Jeruzalem, of was het bij het uitgaan uit Jeruzalem? Daar kom je niet helemaal uit. Ik heb het u genoemd, hoe het vermeld wordt. Ik zie geen tegenstelling tussen 2 blinden of 1 blinde. Dat maakt mij niks uit. Je kunt het verhaal over 1 vertellen en de andere gewoon negeren. Maar als je de ene keer zegt het is bij het ingaan in Jeruzalem, de andere keer bij het uitgaan, dan heb je dus wel een probleem. De enige echte oplossing die ik daarvan ken, maar dat heb ik niet kunnen verifiëren zelf, is dat de 2 Jericho's zijn, het zogenaamde oude Jericho en het nieuwe Jericho. En die schijnen dicht bij elkaar te liggen. Noem nog zo'n voorbeeld. Korinthe, dat weet ik wel. Dan heb je het oude Korinthe en het latere Korinthe. Sommige steden worden verwoest en dan nieuw gebouwd, maar dan een eindje verderop. In Nederland weet ik dat zo uit het hoofd van Wijk bij Duurstede, Dorenstad. Het Wijk bij Duurstede is Wijk bij Dorenstad eigenlijk. Hè. Het is bij Dorenstad, het is niet hetzelfde. Het ligt niet helemaal op dezelfde plek. Maar die dingen gebeuren. Ik ben een praktiseerder, ken ik er nog zo een. Ja, je hebt natuurlijk Amsterdam en Nieuw-Amsterdam. Maar Amsterdam bestaat nog en Nieuw-Amsterdam is een eind verderop. Hè. En York en New York, dat scheelt nog meer. Dus ja. Maar dan zeg maar, ja, het ene is bij het uitgaan van het oude Jericho en het is dus bij het ingaan van het nieuwe Jericho. Misschien is dat zo, maar ik weet het niet. Dat Jericho ooit verwoest is, ja. Dat de suggestie bestaat dat het niet herbouwd mocht worden. Dat bestaat ook binnen de Bijbel, bedoel ik, hè? Al moet ik u zeggen dat als ik die woorden lees, dan trek ik niet die conclusie. Er staat dat er een vloek op rust als het herbouwd zou worden. Maar dat betekent nog niet dat het verboden was om het te doen. Sterker nog, er staat bij hoe het herbouwd zou worden. Onder die vloek. Dus ja, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze om wat voor reden ook gedacht hebben, nou, die puinhoop laten we wel even liggen. We beginnen daarnaast wel aan aan wat anders, aan wat nieuws. Maar goed, ik vertel u dat volkomen gratis en ik geef er geen garantie op. Ik weet het echt niet. Soms denk ik, zouden ze dit verzonnen hebben om het Bijbelverslag kloppend te krijgen? Dus ja, ik weet het niet echt. Ik heb het niet nagekeken. Maar toen maar, dit terzijde. Maar we zijn nog niet er voorbij, want we hebben hier nog in hoofdstuk 19... hebben we ingekomen zijnde in Jericho, dat nog altijd een beeld is dus van die wereld die er eigenlijk niet had moeten of mogen zijn, maar die er wel is en waar een vloek op rust. Dat Jericho, de palmstad, daar was een man die heet Zacchaeus de Reine, wat een vreemde naam is, tenzij hij natuurlijk die naam achteraf gekregen heeft ten behoeve van het Bijbelverslag. Dat zou heel goed kunnen. Dat gebeurt veel vaker in de Bijbel. Hij was een overste der tollenaren. Nou heb ik niet al te veel verstand van hoe dat van de hiërarchie binnen het gilde der tollenaren, om zo te zeggen. Van tollenaren weten we wel hoe het is, hè, toch? Dat hadden we vroeger in Nederland ook. Dan had je, dat was een baan, dat was een job, een functie van belastinggader, tolgader, belastinggader. En dat ambt, dat kocht je, dat was een investering, daar stak je erin. Dat kocht je van de overheid, zal ik maar zeggen. Daarmee waren voor de overheid alle belastingen betaald. Maar jij moest maar zien hoe je het van het volk losgepeuterd kreeg vervolgens. Zo ging dat. En dat was vroeger, voordat de Fransen hier kwamen, zal ik maar zeggen. Ja. Was dat gebruikelijk. Dan had je het ambt van postmeester ook en zo. Dan beheerde je de posterijen. Daar was je verantwoordelijk voor. Maar het ambt moest je wel kopen. Heb je dat nog? In de geschiedenisboekje staat dan, dat was de tijd van de regenten. Dit zijn de regenten. En deze jobs die werden dus aan elkaar toegespeeld en dat soort dingen meer. Precies zoals nu in onze dagen het burgemeesterschap en andere overheidsambten ook binnen de kliek worden toegespeeld. Ik heb daar niks tegen. Het is altijd zo geweest. Alleen in moderne tijd verzet men zich tegen wat in het verleden was. Maar het ging heus net zo. Het is altijd zo geweest dat een volk bestuurd wordt door een elite. En die is dan bevoorrecht. Zo gaat dat. Hoe je dat in elkaar steekt, maakt allemaal niks uit. Komt altijd op hetzelfde neer. Meer ga ik er niet over zeggen, maar die tollenaar was natuurlijk een belastinggader, maar de belastingen werden geïnd ten behoeve van de Romeinen, want het was een bezet land. Heb je dat nog? Zodat die tollenaars per definitie in dienst waren van de bezettende macht. Niet dat ze in loondienst waren, dat was niet zo. Het was gewoon, ze kopen het aan. Of welke, wij hebben in onze dagen banken doen dat, die kopen schulden op. En daarna gaan ze de boer op om te kijken wat ze van die schulden doen. En soms verkopen ze die weer. Dan maken ze nog winst mee ook. Het is niet te geloven, het is allemaal flauwekul. Ook gebakken lucht, denk ik wel eens. Maar sommigen worden er rijk van, dus gebakken lucht is toch zeer waardevol. Omdat we dat met elkaar hebben afgesproken natuurlijk. Toch? Het is wat een gekte voor geeft voor je schuld, hè? Het zijn vreemde dingen. Maar goed, een tollenaar werd vanuit Joods standpunt dan toch beschouwd als een collaborateur. Dat is geen lelijk woord. Dat betekent gewoon iemand die samenwerkt. Maar dan iemand die collaboreert met de vijand. Dat is het eigenlijk. Impliciet, hij is ontrouw aan het Joodse belang. Enzovoort. En wat de Joden betreft, hadden die dan niet belastingen? Ja, maar dat was de tempelbelasting. Dat is een ander verhaal. Berust, oorspronkelijk althans, op de Mosaïsche wetgeving. Al moet u niet denken dat de Joden zich veel aantrokken van de Mosaïsche wetgeving, hoor. Want dat is weer niet het geval. Maar ze hadden wel degelijk een specifieke tempelbelasting. Komt in de Bijbel ook voor, komt ook aan de orde bij gelegenheid. Maar hier verder niet. Waar het om gaat is dat wij in de Bijbel een klasse tegenkomen, zou je bijna zeggen, van wat dan heet hoeren en tollenaren. Nou, de uitdrukking is meestal toch tollenaren en zondaren. Maar de dames, de madams, ontkomen daar ook niet aan. En ik dacht dat het misschien toch aardig was om daar eens bij stil te staan. Want als je dat de uitdrukkingen in de Bijbel, waar ze maar genoemd worden, als je dat tegenkomt, krijg je uiteindelijk de indruk dat het een belangrijke bevolkingsgroep is. Alsof het Jodendom bestaat uit twee categorieën, namelijk de religieuzen vertegenwoordigd door de Fariseeën, de Sadduceeën en de Herodianen. Oké, en de Zeloten. Nee, ze zijn niet van Groningse afkomst, maar de Zeloten. Fariseeën, Sadduceeën, Herodianen, Zeloten. En aan de andere kant heb je dan tollenaren, hoeren en zondaren. Toch? Die indruk, gewone mensen kom je eigenlijk niet tegen. Nou ja, samenvattend, de Joden dan. Bij Johannes is dat, het Johannes Evangelie. En de Joden zus en de Joden zo. Zodat je zou vergeten dat Johannes ook van oorsprong een Jood was. Maar dat had hij dan toch ook wel achter zich gelaten. Maar kijk, ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, maar ik neem u langs een paar versen mee om te laten zien dat het een belangrijk gegeven is. En dat het gemeld wordt ook daar waar het eigenlijk geen rol speelt. En waar het er ook verder niet toe doet wie die lui zijn. Maar ze worden uitdrukkelijk benoemd. Dat is op het rijtje af, want dat maakt het makkelijk. Matteüs 9. Ik suggereer geen compleetheid, maar toch, ik heb wel mijn best gedaan om de meeste van die schriftplaatsen te vinden. Dat is in Matteüs 9. Daar vind ik het voor het eerst. Daar vinden wij in vers 9. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Het belastingkantoor. Genaamd Matteüs. En zei tot hem, volg mij, en hij opstaande volgde hem. Bij andere gelegenheid leren wij dat de man niet Matteüs heette, maar Levi. De tollenaar, Levi, de andere keer wordt hij bij naam genoemd. Maar het is deze dus, hè. Het is de schrijver ook van dit Bijbelboek, Matteüs. Later wordt Matteüs genoemd, met een min of meer Griekse naam. En de Heer zei dat die Matteüs, die dus tollenaar was, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis aanzat. En nou staat erbij van Matteüs. Maar dat hebben de vertalers tussen gevoegd, hè. Het geschiedde als je in het huis van Matthäus aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars. Waar haal je die zo snel vandaan? Ik denk wel eens, waar haal je zo gauw een paar belastingambtenaren vandaan? Ik kom ze nooit tegen. Ik vraag het nog wel eens in de zaal. Is er een belastingambtenaar in de zaal? En dan, nee. Hoe dat nou komt dat ik die nooit in de zaal heb, dat is misschien nog een onderzoek waard. Moesten maar eens een commissie noemen om de onderste steen boven te krijgen, hoe dat nou kan. Maar het is vast wel iemand die de suggestie heeft. Maar dat terzijde, waar haal je zich al vele tollenaars vandaan? En in het algemeen, en zondaars. Daarvan zegt u natuurlijk, ja, dat is elk mens. Maar in die betekenis wordt het natuurlijk niet gebruikt. Want ja, dat heeft geen zin. Dat betekent dat iedereen... Hoezo? Als je met vele mensen bent, dan heb je vele zondaars. En dat het er specifiek staat, betekent toch dat het een bepaalde categorie is. Dat moet toch een stelletje criminelen geweest zijn dan? Lui met slechte reputatie. Vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan. Relaties van onze belastingambtenaar. Van Matthäus, blijkbaar, aan tafel. En daar zat de Heer ook. En dan volgt vers 11. En de fariseeën, u weet wat, dat is die andere categorie. De religieuze. De fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Je krijgt de indruk dat de discipelen niet eens mee mochten eten. Maar toch maar. Waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Nou ja. En op de rest ga ik dan niet in. Maar hij zegt wel, nou ja, het zijn juist de zondaren die behoefte hebben aan vergeving, bekering enzovoort. Toch? Nou ja. Dat is dan vers 13. Maar daar gaat het me verder niet om. Het gaat erom dat daar een keer of drie achter elkaar vermeld wordt, deze categorie. En daarna is dat ook het geval. Vind je ze ook in hoofdstuk 10, meen ik. Vers 3. Nou ja, daar vind je niet ze, maar die ene. In Matthäus 10, vers 3. Want daar worden de discipelen 12 stuks opgesomd. En daar heet Matthäus de tollenaar. Heb je dat? Toch, de tollenaar. Waarom moet dat erbij staan? Ik weet wel, als je ethiek bedrijft, dan kom je iets bij. Ja, dit is geschreven door Matthäus. En Matthäus vindt het nodig om zijn eigen vakberoep... zijn criminele achtergrond, of hoe je dat maar noemt, erbij te moeten vermelden, om wat voor reden dan ook, daar kun je er ook wel bij verzinnen. Maar ja, mij maakt het niet uit. Ik moet de indruk krijgen namelijk dat waar het maar enigszins mogelijk is, wordt inderdaad melding gemaakt in de Bijbel van hoeren, tollenaren, zondaren, of wat dat maar is. Althans in de ogen van de Joden. Daar gaat het maar om. Ze staan dus... Dat is een categorie die zich onderscheidt van de fariseeën. En impliciet zijn dat dus de Joden. Want naast de fariseeën en eventueel die andere secten binnen het Jodendom... wordt apart melding gemaakt van tollenaren, zondaren, hoeren. Dat is wat het is. Twee categorieën. En u weet waarheen ik onderweg ben natuurlijk... Ik ben gewoon onderweg daar. Nou ja, als fariseeën, sadduceeën en wietmensen staan voor het Jodendom. Wat stellen die zondaren dan voor? Die tollenaren, hoeren, zondaren enzovoort. Die zijn onvermijdelijk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Dat is wat erachter steekt. En weer zeg ik dan, ja, je bent dan een grote stap voorbij de ethiek. Het bedrijven van ethiek en het vragen naar de morele waarden en dat soort dingen meer. Daar gaat het nou helemaal niet over. Nou goed, dan heb je Matthäus 11. En in Matthäus 11, vers vinden we sowieso die vermelding van vers 5. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd. Onder verwijzing naar enige schriftplaatsen. In het bijzonder uit de profetie van Jesaja, uiteraard, waar dit soort dingen worden aangekondigd. Alleen als je ze daar leest in Jesaja, maar ik ga er niet naartoe nu. Maar als je ze in Jesaja leest, kom je echt niet, ik tenminste niet, kom niet meteen op de gedachte van dit gaat over mensen die letterlijk wat mankeren. Waar het over gaat, is mensen die geestelijk wat mankeren. Een bepaalde categorie die in het bezit zou gesteld worden van de messiaanse zegeningen. Zie? Met deze woorden. En het wordt uitgebeeld in deze fysieke tekenen die de Heer hier deed. Hebben u dat nog? Het valt in de categorie, ik noem het zo vaak, het valt in de categorie van als iemand zou gezegd hebben, dit is de Messias niet, want er moet nog een tijd komen dat de kreupelen zullen lopen, de blinden genezen zullen worden enzovoort, dan kan gezegd worden, nou, dat is toch precies, zijn de tekenen die de Heer gedaan heeft. Dus dan heb je dat gehad. Niettemin, in Jesaja zijn het uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus in de tijd dat hij zijn aangezicht verbergt en het Joodse volk als uitverkoren volk op een zijspoor geparkeerd staat. Heb je dat? Nou ja. Matthäus 11, maar ik was onderweg naar vers 19. Daar staat, de Zoon des Mensen. Gek, en dan struikel ik over dat mensen met een kleine letter geschreven staat. Maar dat is altijd zo in onze Bijbels. Maar in mijn gedachten niet, hè. Het is de Zoon van Adam. De hoogste titel die een mens kan dragen op aards niveau. De Zoon des Mensen en dus het hoofd van de menselijke familie, met alle daarbij behorende rechten en plichten. De Zoon des Mensen is gekomen etende en drinkende. En zij zeggen, ziet, daar is een mens. Ziet een mens. Die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. En dat staat dan tegenover vers 8, Johannes. Johannes de Doper is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen, hij heeft de duivel. Waarmee je weer ziet dat het vaste toch niet altijd een positieve betekenis of gevoelswaarde meekrijgt. Ook niet in het Jodendom dat bekend is met het vaste. Maar ja, die doen het alleen ritueel, hè, vasten. En Johannes was van het vaste, om zo te zeggen. En de Heer zegt, en dat neemt men hem kwalijk. En dan komt de Zoon des Mensen en die eet wel. En dan is hij weer niet goed. Dan is hij weer een vraat en een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Die reputatie had hij kennelijk al en dat wist hij. Dus het bewijst maar eens te meer dat hij toch wellicht enige voorkeur had om zich op te houden met deze categorie. Heb je dat? Hoe kom je anders aan zo'n reputatie? Nou ja. Dat is Matthäus 11, vers 19. Daarna hebben wij Matthäus 21. In Matthäus 21 hebben wij eerst de zogeheten intocht in Jeruzalem. We zijn ook daar in de Lijdensweek. Maar dan lezen we in vers 31. Ja, de tweede helft van het vers. Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Nou, moet je opletten, want dit is de beroemde gelijkenis van de twee zonen. Ik hoop tenminste dat die beroemd is. Want ik vind hem prachtig en ook heel simpel. Dat is de gelijkenis van een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Toch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. Dat wil zeggen, ging hij toch werk in de wijngaard. En tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoorden zeide, ik ga hier en hij ging niet. En toen was de vraag, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En het antwoord is, de eerste. Die zei weliswaar nee, maar hij deed het wel. En die andere zei, ja, maar hij deed het niet. Dus wie heeft de wil des vaders gedaan? Die eerste die nee zei, maar hij ging toch. En het commentaar daarop, wat erop volgt, is, ik zeg u dat tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Dat commentaar daarbij is of wat al, of die u, ik zeg u, en van u voorgaan, of die u moet dus een van die twee partijen zijn. Dat wil zeggen, een van die twee zonen uit die gelijkenis moet een beeld zijn van het Jodendom. Dan heb je verband tussen de gelijkenis en het commentaar erop. Dus dat moet zo wezen. En dan is de vraag, in welke categorie hoort het Jodendom? Is dat de categorie die zegt, we doen het niet, maar doet het dan toch? Of is het de categorie die zegt, ja, wij doen het, maar ze doen het niet? Nou ja, dat is ook alleen maar een retorische vraag natuurlijk. Het antwoord is, zij zijn de categorie die zeggen, ja, wij doen het, maar ze doen het niet. Wie gaan hen dus voor in het koninkrijk? Velen zullen niet voorgaan. Hoeren en tollenaren, maar wie zijn dat dan? Wie is dan die zoon die zei, nee pa, maar het deed het wel? De broer dus, hè? Vader had twee zonen. Wat is dan de broer van het tweestammenrijk? Het eenstammenrijk, om het maar eenvoudig te zeggen dan. En die categorie wordt dus voorgesteld door hoeren en tollenaren. Komt volstrekt over, staat het er hier niet bij? Nee, hier niet. Maar in ander geval staan die dingen erbij. Hè? Namelijk, vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste zullen de laatste zijn enzovoort. Maar alleen al dit stukje, vers 28 tot en met 32 van Matthäus 21, leert ons dit. Het is weliswaar een kwestie van goed lezen wat er staat. En de verbanden zien, waarom staat het er, waar sluit het bij aan en dat soort dingen. Maar dat mag toch niet al te moeilijk zijn. En dat in samenhang met waarmee hoofdstuk 21 mee begint, ditzelfde hoofdstuk. De intocht in Jeruzalem uitlopend op de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. De reiniging van de tempel, maar dat was geen reiniging. De Heer vernietigde de hele situatie daar. Dat was een oordeel over het Jodendom wat uitgebeeld wordt. Zie? Waarna volgt de vervloeking van de vijgenboom, die ook een beeld is van de Joodse staat. Nou ja, de Israëlitische staat, maar er is geen andere dan de Joodse. En die wordt dan vervloekt, dat is vanaf vers 18. Oordeel over het Jodendom dus. En dan krijg je nog aan het eind van het hoofdstuk de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En die kan je ook niet missen. Dat is dat gedeelte waar die kernachtige uitspraak staat in vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En u hoort mij dat waarschijnlijk niet voor het eerst lezen of zeggen. Het is heel simpel. De bedoeling was dat het Joodse volk vrucht zou voortbrengen door geloof, door bekering. En dan zou de vrucht daarvan zijn in het eerst, aanvankelijk, de gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. Want de eerste vruchten van de oogst. Oké, dit is beeldspraak, dat is een metafoor. Maar de eerste van de vruchten van de oogst is voor de Heer en daarmee voor de hemel bestemd. Maar er staat, het zal een ander volk gegeven worden dat zijn vrucht voortbrengt. En dat is dus, zijn dus de tienstammen van Israël logischerwijze, waaruit de gemeente tot stand komt en geboren wordt. Dus wel degelijk uit Israël, maar niet uit Juda. Heb je dat nog? En daarna vind je zoveel parallellen in de Bijbel dat ik moet bij beheersen. Want ja, kijk, terwijl ik dit vertel, ben ik bij Salomo, in de rechtspraak van Salomo. Met één dood kind en één levend kind. En de vraag is van wie is het levende kind? En andersom natuurlijk van wie is dat dode kind? Weet u nog? Ja, want daar gaat het dus over. Hè? Waar komt de gemeente uit voort? Uit welk van die twee? Die trouwens allebei als hoer ons voorgesteld worden. Dus toen maar. Nee, de gemeente heeft naar aardse maatstaven niet zo fraai kom af, hè. Maar, nee, dat u niet denkt van wat mooi, geweldig, wij zijn Israël van nature. Nee, je zal er maar mee behept zijn, dat is niet zo best. Maar het is wel dat volk wat God zich verkoren had, daar gaat het maar om, hè. Nou ja. En dan heb je nog het verhaal over de steen uit die een steen des aanstoots en een rots der ergernis zou zijn. Maar ook tot een heiligdom uit Jesaja 8, vers 14 enzovoort. Dat wordt hier ook aangehaald in ditzelfde Matthäus 21. En ook de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoort. Gaat allemaal over precies hetzelfde. Gaat over die andere route die de Heer neemt. Nou ja, over het andere huis van Israël dus. Maar ik moet dus dringend maken dat ik hier wegkom. Maar vers 31 ging het me om. Waar staat, wie van deze twee heeft de wilde zeer gedaan? Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u, Joodse volk, voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Er is dus geen andere uitleg mogelijk, want er staat bij dus dat gij, de Joden, vertegenwoordigd worden in die gelijkenis door die zoon die zei ja, vader, maar het niet deed. En er ook niet terugkwam, geen berouw gehad heeft daarvan. Dus je kan hem gewoon niet missen. Goed, dat was dan Matthäus 21. Dan heb ik wat herhalingen, namelijk eerst in Marcus 2, vers 15. Daar heb je dus Levi, vers 14. Voorbijgaande zag hij Levi, zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En in Matthäus evangelie heet hij Matthäus, maar hier heet hij Levi. Maar het is dezelfde. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En dan treedt bij mij ineens juffrouw Rietveld op het toneel. De juffrouw Nederlands noem ik hem meestal. Die zegt dan, ja, maar dat zeg je niet drie keer achter elkaar. Tollenaren en zondaren. Dat doe je zo niet. Dat kun je anders formuleren. Dat moet je niet blijven herhalen. Dus ook nergens van nodig. Je weet nou met wie hij aanzat. Dat hoef je niet elke keer te vertellen wie het zijn. Het gaat gewoon om degene die met hem aanzitten, toch? Maar waarom staat het er dan zo vaak? Nou ja, om dezelfde redenen waarom ik het nu allemaal voorlees en die teksten noem. Om te laten zien hoeveel gewicht het meekrijgt. Denk erom, tollenaren en zondaren. Niet zomaar wat. Niet atheïsten of iets dergelijks, niet ongeïnteresseerden, niet buitenkerkelijke, tollenaren en zondaren. Ontrouw, toch? En dus ongelovig eigenlijk. Maar dat is de reputatie die de tienstammen nou eenmaal hebben. Zeker binnen het Jodendom en tot vandaag. Ja, dat is top. Dan denk, moet ik dat verder uitleggen? Hoezo Joden leren dat vandaag over de tienstammen en dat die... Ja, dat, maar ik ga het toch maar niet uitleggen. Er zijn ook nog wel Joden die inderdaad precies hetzelfde geloven als ik. Namelijk dat de Angelsaksische volkeren de tienstammen van Israël vertegenwoordigen. Ze vinden hen dus ontrouw aan het Jodendom, wat terecht is. Maar ze zijn natuurlijk nooit Joods geweest. Ze zijn er ook zelfs niet van afgeweken. Ze zijn alleen afgeweken van het woord van God. Dat dan weer wel. Zie? En naar Joodse maatstaven zijn ze afgodendienaars, want zij geloven in Jezus van Nazareth. Dat is de opvatting. Goed, meer ga ik er niet over zeggen, want dat doet er ook verder niet toe. Het gaat erom wat de Bijbel hier over deze dingen zegt. Dit was dus Levi en het werd Matthäus, zelfs de schrijver dus van dit evangelie. Maar staat er dus een keer of drie. Tollenaren, zondaren, enzovoorts. Dat is Marcus, dat is niet zo'n lang boek, dus je vindt het alleen hier. Daarna kom je in Lucas, hoofdstuk 3. En Lucas maakt er nog meer werk van, want dat vinden we eerst in vers 12. In verband met Johannes de Doper. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? En hij zei, eis niet meer dan hetgeen u gezet is, enzovoorts. Maar tollenaren, met nadruk. En dan in hoofdstuk 5 krijgen we dezelfde Levi, bijgenaamd Matthäus, in Lucas 5 vers 27... En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En alles verlatende stond hij op en volgde hem en Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureren tegen zijn discipelen zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordde en zei tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dus ja, hij ging met zondaren om. Maar ik ben er nou niet op ingegaan, maar... Ik had natuurlijk ook misschien, ik weet niet of ik het hier bij de hand heb, uit mijn hoofd weet ik het niet. Maar er zijn natuurlijk nog een paar schriftplaatsen waarin de Heer zegt, ik ben niet gezonden anders dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat, ja. En die term wordt gewoonlijk zonder nadenken, zonder commentaar opgevat als vanzelfsprekend dat het daarbij gaat om Joden. Zo van Joden die niet meer naar de synagoge gaan. Weet u wel, buitensynagogelijke Joden. Bestaat dat? Buitensynagogelijke Joden? Zoiets. Of eventueel de Joden die dan... voor de Zionistische Joden en Christenen geldt dan... de verloren schapen van het huis Israël zijn dan die Joden die in de diaspora leven... waar je ze later tegenkomt op de zendingsreizen van de apostelen. Meer specifiek die van Paulus natuurlijk in Handelingen. Want je vindt overal Joden. Heb je dat nog? Maar hij, dat zei hij niet. Hij zei de verloren schapen van het huis Israëls. En als je daar een gewogen oordeel over wil hebben... dan moet je stellen hoeveel schriftplaatsen er zijn... die zo zonder meer, uit de context blijkt dat... spreken over het huis Israëls als aanduiding van het tienstammenrijk van Israël. En de erfgenamen daarvan. Het huis Israëls. Zie? En dat je zou kunnen opvatten als de Joden, twee stammen, dat is nooit verloren geweest. In de zin van, men heeft altijd geweten wie het waren en waar ze zijn enzovoort. Ze hebben een zekere identiteit bewaard. Voor wat het waard is, maar dat hebben ze. De termen bestaan ook, dus dan is het zo. Maar van het huis Israëls, waarvan Samaria de hoofdstad was, om zo te zeggen. Ja, daarvan is men een spoorbijster geraakt. Waar zijn die lui? En hoe verloren zijn ze? U weet, de term verloren stammen van Israël is een omstreden term. Er komt altijd wel iemand vertellen dat ze niet verloren zijn. Ik vind het grappig. Ik vind het gewoon grappig. Het is langs elkaar heen kletsen en dan... Wat maakt het uit? Of ze verloren zijn. Nou, als ze niet tot geloof komen, zijn ze sowieso verloren. Ook al weet je wie het zijn. Dus ja. Maar toen maar. Maar de Heer zoekt tollenaren en zondaren op. Maar elders zegt hij zoekt specifiek de verloren schapen van het huis Israëls. Nou ja. Dus hier, terug naar Lucas 5, een tollenaar met name Levi, een grote schare van tollenaren, dat is vers 27, vers 29, dan krijg je vers 30, en waarom drinkt gij waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Dus ook hier staat het een keer of drie achter elkaar. En we zijn wat Lucas betreft daarmee er nog lang niet, want dan hebben we hoofdstuk 7 en bladzijde omslaan. In hoofdstuk 7, vers 29. Ook een prachtige tekst trouwens daar. Daar heeft de Heer het over Johannes de Doper. En zegt dan, en al het volk... Kunnen we meteen even kijken of u het alles gecorrigeerd hebt in uw Bijbel. Als u... Ja, heb je hem al gecorrigeerd? Oké. En al het volk horende dat hem dat mag, maar dan niet met een hoofdletter. Want het volk hoorde Johannes de Doper. En anders vul je voor horende gewoon in gelovende, want daar komt het op neer. Hè? En al het volk horende en de tollenaars... die met de doop van Johannes gedoopt waren, of werden, rechtvaardigden God. Al het volk, dat is inclusief en specifiek waarschijnlijk, want waarom wordt het specifiek vermeld, tollenaars? Al het volk, tollenaars. Zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Nog korter zou geweest zijn, zij rechtvaardigen God door zich te laten dopen door Johannes. Maar ik prefereer wat hier staat, door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Want de doop van Johannes wordt onderscheiden van oud-testamentische dopen, dan wel wassingen, hoe het maar gelezen wordt. Ik bedoel dit. Het verschil tussen de doop van Johannes en oud-testamentische rituele wassingen is dat onder het oude verbond waren er wel zulke dingen, maar dat moest je zelf doen. Daar moest je in je eentje, helemaal alleen, moest je het water in. Hij werd niet besprenkeld, hè? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Joden besprenkelen niet. Je moet, nou ja, misschien, maar een beetje spatteren erbij. Kan altijd natuurlijk. Maar je moet, de bedoeling is dat je een beetje deftig het trapje af het water in loopt. Net als in het zwembad. In het mikwe. Wij noemen dat een doopvond. Maar toen maar. Hebben u dan? Steenkoud water. Ja, ik heb het een keer geprobeerd, ja. In Worms kan je de synagoge bezoeken. Dat is in Duitsland, de oudste synagoge van Europa, zegt men. Notabene in Duitsland, Worms. Het is twee straten bij het Lutherstandbeeld vandaan, dus je kan meteen... U weet wat, daar was de Rijksdag in de tijd, de Rijksdag in Worms. Een belangrijke stad. Aan de Rijn, ja. Maar goed, maar het mikwe. Dat moet je zelf doen, in je eentje. Jezelf rijden. Zoals Naaman dat ook moest doen trouwens. Die moest ook nog in zijn eentje zich wassen in de Jordaan enzovoorts. Hè? Of je dat een doop mag noemen. Ja, waarom niet? Het was toch ook een ritueel. De Heer had dat ook, toch ook niet nodig om die man te reinigen. Dus is het een ritueel. Maar doe maar. Maar de doop van Johannes is die van bekeert u en laat u dopen. De klemtoon komt automatisch op laat u dopen. Iemand anders doet het. En eigenlijk moet de Heer het doen, dat zei Johannes ook tegen de Heer. En zeg ik moet van u gedoopt worden. Maar de Heer zei nee, ik wil dat jij het doet. Maar doe maar. Maar dat betekent dat als iemand een ander doopt, gebeurt dat namens, in plechtige Nederlands, in de naam van. En daar heeft men toen weer een formule van gemaakt. En wat een getop allemaal, mensen. Alles moet volgens een boekje, moet allemaal volgens vast patroon. Zijn mensen verdienen daar de kost mee, heb ik begrepen. Ik weet niet meer hoe het heet. Rituale, bestudeerde riten, ceremonieën. Voor kerken en hoe dat allemaal moet. Ik vind het een trieste bedoeling, hoor. Ja, wat een luxe probleem eigenlijk. Hebben die mensen geen werk of zo? Maar het is, als iemand een ander doodt, is het altijd, mag ik hopen tenminste, in de naam van, namens de Heer. Zie? En voor zover je doop interpreteert als het afwassen van zonde, omdat dat in de Bijbel er ook bij genoemd wordt, zeker ook in Handelingen 2, die zonde afwassen. Ja, de Heer reinigt ons van onze zonde. En daarom laten wij ons dopen, want Hij neemt de zonde weg, om zo te zeggen. En wat onder de wet niet kon, en wat je zelf niet kon, dat moet je laten doen. En dat is het verschil, een van de verschillen dan tussen oude en nieuwe verbond, uiteraard. Hè? Maar hier staat, degene die, inclusief tollenaren, die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden daarmee God. Het is een zich onderwerpen aan de rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God houdt in dat de enige manier om van zonde af te komen is door de dood heen. En dan wacht ik een poosje en daarna zeg ik, nou ja, in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, die zegt dat één voor allen gestorven is. En dat is wat in de doop dus wordt uitgebeeld. Men krijgt deel aan een ander, om zo te zeggen. Daarom laat men zich dopen. Wij zijn deelgenoot van de dood en opstanding van Christus. En daarom worden wij in zijn naam gedoopt. Want de doop is daar een uitbeelding van. Moet dat dan? Is altijd aan de volgende vraag in verband met de doop. Er zijn mensen die watervrees hebben of zoiets. Zeker in verband met de doop. Moet dat dan? Het moet niet. Het dient ook tot niks verder. Maar het is wel, volgens de Bijbel, is het een normaal antwoord, een reactie, een antwoord van een, hoe staat het ook weer? Een antwoord van een goed geweten tot God. Zo staat het bij Petrus. Ja, dat is vertaald met vraag. Het is een vraag van een goed geweten tot God. Maar dat is verkeerd vertaald. Het antwoord moet zijn, niet dat het taaltechnisch een verkeerde vertaling is, maar het past niet in de context. Het woord wat daar vertaald is met vraag, en waarvan ik zeg, het moet zijn antwoord, heeft de betekenis van een reactie ergens op. En als reactie ergens op, kun je natuurlijk een vraag stellen. Maar als reactie ergens op, kun je natuurlijk ook gewoon een antwoord geven. Dus uit het verband moet blijken wat het is. En dit is wat het is. Een antwoord van een goed geweten tot God. Ik weet wel, er zijn altijd weer mensen die dan roepen... nee, maar we hoeven toch geen daad te stellen. Alles is toch al gedaan, enzovoort. Maar ik ga die discussies helemaal niet aan. Het is zo duidelijk dat men niet wil. Zich niet wil laten dopen, zich wil bevrijden... van alle verantwoordelijkheid die een christen heeft... dat ik daar niet eens op inga. Het is een volstrekt bijbels gegeven. Toen zei iemand ook nog... ja, maar de doop van Johannes was oud-testamentisch. Waarom dan? Waarom is het oud-testamentisch? Wat bedoel je met oud-testamentisch? Ja, maar het was nog oud-testamentische tijd, toch? De Heer was nog niet opgestaan. Dan is het toch oud-testamentisch? Nee, het is nieuw-testamentisch. Net als alle profetieën over de komst van de Messias. Dat gaat over nieuw-testamentische zaken. En een uitspraak over... zie ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda... een nieuw verbond maken. Is dat een oud-testamentische uitspraak of een nieuw-testamentische? Ja, hij staat in het Oude Testament... Maar het gaat niet over het Oude Testament, het gaat over het Nieuw Testament. Dus ja, dit is klungelen met taal. Dus ja, dat zijn dingen waar je nooit uitkomt. Iemand die niet wil, ja, die wil niet, het schiet niet echt op, toch? Nee, de doop van Johannes is sensationeel, omdat het Nieuw Testament is. Men laat zich dopen, zie je? Niet dat het nieuwe verbond al was aangebroken. Maar ja, de prediking was, het is nabijgekomen, maak u klaar. En je moet toch ergens beginnen. En men werd gedoopt. Natuurlijk greep het vooruit op wat nog komen moest. Maar het was toch al het geval met alle oud-testamentische rituelen ook. Greep toch allemaal vooruit op de toekomst. Op de komst van de Messias en zijn werk. Dus doe maar. Nee, de doop in zichzelf is een nieuwtestamentisch begrip. Zie? Maar men rechtvaardigt God. Men onderschrijft Gods rechtvaardigheid die in het evangelie wordt geopenbaard. En dan meteen vers 30 dus ook maar. Maar de fariseeën en de wetgeleerden, dat is de andere categorie als de tollenaars dus weer. De fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods, in verband met de rechtvaardigheid Gods, de raad Gods, tegen zichzelf verworpen door zich niet door hem te laten dopen. Want dat is wat er staat. Van hem niet gedoopt zijnde of wordende. Heb u dat? Zij lieten zich niet dopen en daarmee verwierpen zij de raad Gods. Nou, in die categorie zou ik niet willen vallen, dus dan laat ik me dopen. Toch? Dat is de enige weg. Nou ja, maar hier vind je ze weer tegenover elkaar. Fariseeën en wetgeleerden als vertegenwoordigers van het Jodendom als zodanig. En de tollenaars specifiek als uitbeelding van, nou ja, van gelovigen. Maar daarmee ook van het volk waar de zaligheid terecht zou komen uiteraard. Dat was Lucas... 7, dat was vers 29. En ik moet maar even kijken hoor. 29, maar dan hebben we nog 34. Die is ook van belang. De zoon des mensen is gekomen etende en drinkende. En gij zegt, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaars en zondaars. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. De vers 34 staat tegenover vers 33, maar we hebben dat al eerder gelezen. We zijn het eerder tegengekomen, waar gesproken wordt over de zoon des mensen. Die een vriend is van tollenaren en zondaren. Zo is het maar net. Later lezen wij dat hij gekomen is om zijn ziel te stellen tot een rantsoen, tot een losprijs namelijk. Maar goed, na Lucas 7 zijn we dan in Lucas 15. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet zo heel lang geleden besproken. Lucas 15. Dat is vers 1. Hier valt hij wel heel erg op. Hoewel je er heel gemakkelijk overheen leest. Want er komt meteen overheen komen die gelijkenissen. Maar je vindt hier in vers 1 en 2... al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Daar staan dus opnieuw die twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar. En nog een keer, als je niet beter weet, denk je dat het hele volk is alles. Je hebt maar twee soorten, hè? Je hebt fariseeën en schriftgeleerden. En je hebt tollenaars en zondaars. Zo van de tollenaars in de belasting van de fariseeën. De schriftgeleerden hebben het hele volk gehad. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ze worden niet voor niks ten tonele gevoerd in het verslag. Dat is om die overdrachtelijke betekenis uiteraard die je daarachter steekt. Dan heb je trouwens in dit hoofdstuk nog een keer vers 30. Maar als deze uw zoon gekomen is die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem met gemeste kalf verslacht enzovoorts. Maar hier ben je weer bij twee zonen, waarvan de een min of meer deugt en de ander niet. Nou, ze deugen geen van beiden eigenlijk. Maar goed, ik ga hem niet opnieuw bespreken. Maar ik heb u uitgelegd wat dit voorstelt. Hier heb je ook tegenover elkaar het Jodendom, uitgebeeld in die zoon die nooit weg was, om zo te zeggen. Dat was trouwens ook min of meer de aanleiding voor deze dingen. En aan de andere kant heb je de hoeren geassocieerd met die zoon die weliswaar weg was, maar die dan toch uiteindelijk berouwhebbende terugkwam en in de wijngaard aan het werk ging om eens twee gelijkenissen in elkaar te schuiven. Ik vind het wel mooi. Ja. Nou, daarna zijn we in Lucas 18, waar we al waren, de fariseer en de tollenaar. Is niet eens een bevolkingsgroep. Maar toch, het is wat het voorstelt natuurlijk. Hè. Er was een fariseer en er was een tollenaar. En het waren twee mensen en ze gingen allebei op in de tempel om te bidden. We hebben dat uiteraard besproken. En het blijkt dat er meer waardering is voor de tollenaar, die dan zegt: o God, wees mij zondaar genadig. Zie? En de andere kant, de religieuze hoogmoed van de fariseeën: o God, ik dank u dat ik niet ben als deze tollenaar. Nee? Dat is religieuze hoogmoed. Ja. Maar dat is het Jodendom, hè? Religieuze hoogmoed. Nou goed, dat was hier vers 10, 11 en 13. Dan komen we bij Zacchaeus in Lucas 19. En eventueel, ja, noem eens wat. Johannes, hoofdstuk 8, vers 3. Maar dat gaat niet over tollenaren, maar dat is een vrouw in overspel gegrepen. Nou ja, doe maar. Je probeert je voor te stellen hoe dat dan gaat. Maar doe maar. Spannend. Maar waarom wordt dat verteld? Omdat die vrouw natuurlijk echt een beeld is van dat andere huis van Israël. Moet het veroordeeld worden? Nee, het wordt niet veroordeeld. En dat is het, hè. En u weet dat de beide huizen van Israël beschouwd worden als overspelige vrouwen. Dus we hoeven het daar verder ook niet over te hebben. Maar het is maar dat dit begrip tollenaar tot u doordringt. En want dat is de achtergrond natuurlijk van de geschiedenis van Zacchaeus. Hetgeen bevestigd wordt in dat hij klein van gestalte was. Dat weet u wel misschien. Toch? En vervolgens, het wordt het ook bevestigd in dat hij klom in een wilde vijgenboom. Ik ben heel blij met die vertaling trouwens, wilde vijgenboom. Want ja, wat is een wilde vijgenboom? Dan willen we de Latijnse naam ervan weten. Die heb ik niet. Ik weet alleen wat voor Grieks woord er staat. Maar van bomen heb ik geen verstand. Is er iemand die verstand heeft van bomen hierin? Nou ja. Ja, die heb je altijd wel, hè? Meestal wel. Maar geen belastingambtenaren. Nou ja. En wilde wij gewoon. Sucomoraya. Ik dacht eerst dat het een Molukker was, maar Sucomoraya. Of een voetballer wellicht. Maar nee. In de King James Version heet het een sycamore. Sycamore tree. Wij kennen het uit de liederen, hè, zuster. Ja, een sycamore tree. Het wordt vertaald. Sycamore wordt weer vertaald met esdoorn naar het Nederlands. Ik heb mijn twijfels, maar het is echt waar. In woordenboeken kijk ik naar. Maar het wordt ook vertaald met plataan. Volgens mij doen ze er ook maar een slag naar. Wat het dan is. En welke boom het geweest is. Welke bomen komen daarvoor in dat gebied. Welke bomen staan er in Jericho. En daar kiezen ze dan een uit. Die, ik weet het ook niet. En ik weet ook niet hoe men gekomen is bij de vertaling van wilde vijgenboom. Maar ja. Ik vind hem prima. Ik ken hem nog meer van dat soort dingen. Want wij kenden ook nog uit Romeinen 11 vers 17. Kennen wij een wilde olijfboom. Wat zou dat in het Grieks zijn? Agrilaios. Agrilaios. Met een beetje goede wil herken je oleander. Maar ja, er gaan dagen voorbij dat ik geen oleander tegenkom. En ik zou trouwens niet weten waaraan ik een oleander zou moeten herkennen. Geen flauw idee was het, eerlijk niet. Dan vraagt je natuurlijk, heb je daar dan geen boeken over? Ja, die heb ik ook. Maar die vertrouw ik allemaal voor geen meter. Dus dan echt niet. Want die zijn dan geschreven om uit te leggen wat voor planten en dieren we in de Bijbel tegenkomen. Maar zodra het dan over de Bijbel gaat, vertrouwt niemand meer. Dat is heel gek, maar het is zo. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar men heeft redenen gevonden om te vertalen met een wilde olijfboom. Al was het maar omdat in Romeinen 11 de wilde olijfboom staat tegenover de tamme olijfboom. En een tamme olijfboom, dat weet u, die eet uit je hand. Maar hij loopt ook niet weg. En, verder weet ik het niet. Nou ja, ik weet het wel. Als hij tam heet, dan brengt hij eetbare vruchten voort. Zoals we ook kennen, de tamme kastanje en de wilde kastanje. Je schijnt ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Ze hebben het mij ook wel eens uitgelegd naast elkaar. Ik ben het allemaal weer vergeten. Maar van het een kun je het wel eten en de ander weer niet. En de een is gekweekt en de ander niet. En dan ben je er nog niet. Want dan moet ik u nog wijzen op Matteüs 13 vers 25. Waarin onze vertaling sprake is van onkruid. Wat natuurlijk ook een raar woord is. Want onkruid is wel een kruid. Trouwens, onweer is ook weer, hè? Dat weet u. Ja. Er staat onkruid. Zizanion. In het Grieks. En iemand heeft mij gezegd, dat is dolik. Maar ik weet niet wat dolik is. Dat schijnt een plant te zijn. Kent u dat? Nee, ik weet het niet. Het zal wel. Ik weet het echt niet. Ik geef het u maar gratis mee. Ik heb het ook maar gelezen. Dus vooruit maar. Maar ik ben blij met de opvatting dat het wilde tarwe was. Namelijk, er werd tarwe gezaaid. En in de nacht kwam de vijand. In de gelijkenis dan, hè. In de nacht kwam de vijand. En die zaaide zizanion. Dat schijnt, maar dat blijkt uit de gelijkenis ook. Dus ik kan het rustig zeggen. Dat schijnt dus erg te lijken op tarwe. Alleen als het een keer de tijd is van de oogst, dan schijnt men wel weer het verschil goed te kunnen zien. En daarom staat er, rukt het niet uit, laat het maar opgroeien En pas in de dagen van de oogst, dan het een gaat in de schuur en het ander gaat in het vuur. Dat is mooi, want dan rijmt het ook nog op elkaar. Ja. Dus dan inmiddels hebben we dus een wilde en een tamme vijgenboom. Een wilde en een tamme olijfboom. Wilde en tamme, ik noem het maar tamme dan, tarwe. En dan hebben we trouwens in het Oude Testament, in 2 Koningen 4, hebben wij ook nog een wilde wijnstok. Dat heet een coloquint in de Statenvertaling. Maar weer moet ik u zeggen, ik heb geen idee. Ik weet alleen uit het Hebreeuwse woord dat je eruit op kunt maken dat het dus een of andere slingerplant is. En een slingerplant, die slingert niet in de zin van die bungelt, maar die slingerplant is een klimplant. Die slingert zich ergens omheen. En dat weet iedereen toch van de wijnstok ook, hè? Ja, nou ja. Even, die moet je helpen om op te klimmen, zal ik maar zeggen. Dus vooruit maar weer. Maar dan heb je een wilde wijnstok tegenover wat ik dan maar een tamme wijnstok noem. En waarom dat er allemaal staat, waar het over gaat. Ja, het is hetzelfde verhaal. Natuurlijk, het wordt toegepast op verschillende niveaus. Het lijkt op elkaar, maar de een draagt wel vrucht en de ander draagt geen vrucht. Het ene is oude schepping, het andere is nieuwe schepping, natuurlijk. Maar het een is het ene huis van Israël en het andere is het andere huis van Israël. En dat zelfs nog in verschillende tijden, omdat het ook nog wisselt onderweg. Maar waar het van belang is, voor ons, het meest van belang is trouwens, is natuurlijk Nieuw-Testamentische tijd. Is het Joodse volk, is dat een wijnstok? Ja, wel, maar een wilde. Dat komt niet goed. En dus wordt de wijngaard of het koninkrijk gegeven aan een ander volk dat wel vrucht voortbrengt. Heb je dat nog? Is het een vijgenboom? Ja, maar een vijgenboom is een uitbeelding van de staat, de natie als zodanig. Die draagt geen vrucht. Die zal ook verwoest worden, vervloekt worden. Nog in diezelfde week die nu volgt na die tocht door Jericho. Hè? Heb je dat? Nou ja, en wat de tarwe en de... En het onkruid betreft, of dat 2 10 stammen zijn, ik weet wel dat het is. Het ene is de prediking van het geloof, het evangelie. Het andere is religie. En dus noemen ze een religie. Nou ja, het jodendom fungeert in de Bijbel, in die functie. Het enige is dat je een probleem krijgt met... Ik moet dringend pauzeren natuurlijk. Maar je krijgt een probleem met de tijd. Want er staat, er wordt eerst het goede zaad van de koninkrijk gezaaid. En dan komt later, als het donker wordt, komt de vijand. En die zaait dan religie. Maar het jodendom is natuurlijk ouder dan het christendom. Dus dan past het niet. Met andere woorden, dan is dat onkruid de islam. Is wat later komt. En wat daarna constant bedreigend blijft voor het christendom. Ken je geschiedenis? Dat moet van onze koning. Die kan het u uitleggen trouwens, want die heeft geschiedenis gestudeerd. Dus vooruit maar weer. Christendom is altijd bedreigd geworden, rechtstreeks tot vandaag, door de islam. Sinds het ontstaan van de islam. Dat klopt. Maar je kan ook gewoon anders terug en zeggen, het gaat over nieuw verbond en oude verbond. Maar nieuw verbond werd aangekondigd in de dagen van Jeremia onder deze term. Het is natuurlijk ouder, maar het heet pas nieuw verbond in Jeremia 31. Maar vanaf diezelfde tijd is vervolgens in de ballingschap het jodendom ontwikkeld. Het kwam dus toch later. En dat legt dan weer de rem op het leven onder het nieuwe verbond. En dat vormt dan meteen weer de achtergrond van bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die dat uitgebreid uitlegt onder verwijzing naar Jeremia. Dus het blijft hetzelfde verhaal. Het ene is geloof, het andere is religie. En religie drukt zich specifiek uit in het jodendom. Heb ik ze nu alle 4 genoemd? Nou, die wilde wijnstok heb ik het niet over gehad. Dat was in Jericho. Met Colo Quinten enzovoort. Zacchaeus, overste de tollenaren, de oppertollenaar. Hij was rijk. Hij zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schade, omdat hij klein van persoon was. In de eerste plaats wijs ik het dan maar op dat het erom gaat, ook voor ons, voor ieder mens, om Jezus te zien. Of wij dat kunnen, achter zijn hulpmiddelen voor, zeg ik maar in het algemeen. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat de idee bestaat, helaas, dat het andersom is, hè? Dat Jezus ons moet zien, ons moet roepen, ons moet uitverkiezen. Kortom, u kent dat verhaal van je moet een bekering hebben als van Paulus, weet u wel. Ik zou niet weten waarom dat zou moeten. Overigens, omdat een Paulusbekering, zoals dat zo mooi heet, was niet maar zijn bekeringen. Er was veel meer dan dat alleen. Dus ik vind dat een onvergelijkbaar ding. Maar dit is vergelijkbaar. Waar het om gaat is namelijk niet dat de mens op zichzelf gericht zou zijn en vervolgens zou proberen om God dan wel de goden zover te krijgen dat die ook op die mens zelf gericht zijn, maar andersom. En als je dan toch hebt over een Paulusbekering, dan neem dan een voorbeeld aan dat Paulus meteen zei: wie zijt gij, heren? Heb u dat nog? Dan maakte de Heer zich bekend. Hij wilde de Heer wel zien. Dat bleek dus Jezus te zijn. Dat zei hij ook. Hè? Wie zei het? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Zal wat vervolgt gij mij. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Enzovoorts. En in de evangelieprediking vind je dat ook. Bij Filippus, de bekende evangelist Filippus, staat dan: en hij verkondigde hem Jezus. Zie? Was helemaal niet gericht op een persoonlijke nood van iemand. Niet dat het niet zou kunnen zijn, maar dat vind je zo niet. Zie? Hij verkondigde hem Jezus. En het was gewoon een eerlijke vraag. Waar heeft de profeet het over? Over zichzelf of iemand anders? Waar gaat het over? En hij verkondigde hem Jezus. De vraag was dus ook goed. Op voorhand. En het antwoord is: hij verkondigde hem Jezus. En als je Paulus volgt op zijn zendingsreizen, vind je precies hetzelfde. Namelijk dat overal waar hij kwam bezocht hij primair de synagogen. Dat wordt dan vermeld. En wat deed hij daar dan? Nou ja, hij legde uit dat Jezus is de Christus. Daar komt het op neer. En zo staat het er dan ook. Dat wil zeggen, het gaat om wie de Heer is. En in de brief aan de Filippenzen zegt Paulus: het gaat feitelijk ook maar om één ding, ook voor ons als gelovigen. Namelijk, opdat ik hem kenne. Zie? Nou ja, dus dit is een goede houding van Zacchaeus. Maar hij klom op een wilde vijgenboom. En wordt eruit gehaald. En tegenover de wilde vijgenboom hebben we het huis van Zacchaeus, waar de Heer dan heen gaat. Maar u zou moeten begrijpen dat deze wilde vijgenboom is, wat het ook is, het is een onvruchtbare vijgenboom. En hoe die in het Latijn heet volgens het systeem van Linnaeus, ja, dat weet ik dan ook niet. Moet ik aan Linnaeus vragen, maar vooruit. Maakt mij niet uit, maar het is officieel vermeld hier als een wilde vijgenboom. Dat ding draagt geen vrucht. Maar eerder in Lucas kwamen wij, dat was in Lucas 13, kwamen wij tegen een gelijkenis over de onvruchtbare vijgenboom. Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. Lucas 13, vers 7. En vindt ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde, enzovoorts. En niet hier in Lucas, maar in de, bij de andere evangeliën, evangelisten wel, vinden wij dat de Heer de vijgenboom vervloekt. Ik heb u er straks op gewezen, meen ik, want het was in Matthäus 21, waar we er straks waren. De vervloeking van de vijgenboom. De Heer vervloekte de vijgenboom. Zocht de vrucht aan. Was er niet, was ook de tijd niet, staat er laconiek bij. Dat is om ons in de problemen te brengen. Vind ik altijd leuk, zulke dingen. Hoezo zoekt hij vrucht terwijl het de tijd niet is? Hoezo zoekt hij vrucht aan het Joodse volk terwijl het de tijd niet is? Nou, onder strek genomen en volgens hun verantwoordelijkheid had het er wel moeten zijn, maar volgens profetisch woord zou het er niet zijn. En had je dat kunnen weten? De Heer wist het uiteraard ook. Heb u dat nog? Goed. Nou, Matthäus 21 en Marcus 11. Heb je de vervloeking van de vijgenboom? Uitgebreid. Dat wil zeggen op de heen- en de terugweg en dat soort dingen meer. En uiteindelijk in Matthäus 24 vind je dan, wanneer gij zult zien, het uitbotten van de vijgenboom. Dat zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten. En het suggereert dat daarvoor de vijgenboom inderdaad verdord was. En dat het daarbij gaat om de Joodse natie, staat, of hoe je dat moet zeggen. Ja, dat is een duidelijke zaak, dat is een bekend gegeven. Zie? Maar de aardigheid is, dat is officieel de tamme, maar die zou vervloekt worden en verdord geraken. En hier in Lucas 19 heb je Zacchaeus. En die hangt dan in, ja, ik weet nooit hoe ik dat zonder enige spot moet zeggen. Dan hangt daar Zacchaeus in een wilde vijgenboom. Kijk, stel je voor, de Heer komt er langs en kijkt, zoekt omstandig naar vrucht in de vijgenboom. En in dit geval draagt die vrucht, want er hangt een tollenaar aan de boom. Zoiets. Heb u dat nog? En wat had hij gezegd? Ik ben niet gezonden anders dan naar de verloren schapen van het huis Israëls of iets dergelijks. En daar hing er een. Want het punt is dat deze wilde vijgenboom dus een beeld is van de 10 stammen van Israël. Daar vind je dus hoeren en tollenaren en zondaren. Dat is wat het is. Zie? En verder blijft het een raar plaatje, vind ik. Dat is natuurlijk leuk voor het snelbord. Voor de kinderen. Het heeft op mij altijd indruk gemaakt. Het is een prachtig verhaal. Van een man is een beetje klein. Kinderen zijn allemaal klein. Jullie zijn ook klein allemaal. Wat zou je doen als de Heer langskomt? In de boom klimmen. Kun je dat ook? En ik weet nog dat het leger des Heils met de tent en met de boot, het leger des Heils, 50 jaren, dat het leger des Heils voert toen met, ik ben de naam van de boot kwijt, maar de foto's heb ik allemaal wel thuis. Die reizen het land door met een boot en een tent. En die boot legden ze dan aan in Bodegraaf van de Oude Rijn, dat is tegenover ons huis, vanuit de tuin, achter de andere kant van het water. Enzovoort. Dan lag die boot van het leger des Heils en die tent werd eruit gehaald. Die werd ergens opgezet op een plek die bouwrijp gemaakt werd en zo. Want toen kreeg je zomaar vergunning voor in die dagen. Was nooit een probleem. En er zat zo'n tent vol met kinderen. Wij ook. Wij als kinderen erbij. En ik weet nog dat het was. Kun je wel in een boom, kun je wel in die mast klimmen hier? En er waren echt voor die kleine knaapjes die klommen zo die mast in, hè? Onvoorstelbaar. Ik heb de grote. Ik weet dat er mensen zijn die dat zomaar kunnen. Maar echt niet. Maar zomaar mast in klimmen. Kijk, en dat maakt dus indruk zodanig dat ik dat nu nog weet. En de hele context, zal ik maar zeggen. Alles wat er omheen heeft. Terwijl echt. Mijn geheugen is als een vergiet. Maar dit soort dingen, dat was natuurlijk omdat ik ook met een tent was grootgebracht. En ik kende die dingen. Maar dat je daar zomaar in zo'n houten paal, want er waren toen allemaal houten palen natuurlijk. Dat je daar zomaar in kon klimmen. Nee, onvoorstelbaar. Dat zag geen eens. Goed. Maar de man hing dus in een wilde vijgenboom. opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. Stonden gewoon bomen langs de weg. En dan klim je in de boom. Waarom niet? De verkeersborden waren er nog niet. Lantaarnpalen waren er niet. Dus waar klim je dan in? In een boom. Ik denk niet dat het uniek is dat de man dit deed. Ik denk dat er meerdere dat deden bij gelegenheid. Als er een optocht is, er is iets te zien, dan doe je het toch. Dan klim je toch ergens in. Langs de regenpijp of weet ik veel wel eens. Nou ja. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. Je krijgt de indruk dat het helemaal demonstratief gebeurde. Zoals de Heer bij gelegenheid opwaarts zag bij de tammeboom en de vrucht zocht. Dat is een paar dagen later hier. In diezelfde week. En hij vond er geen. Maar hier wel. Hij zag hem en zei tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Hoe lang hij daar gebleven is in dat huis, weet ik niet. Maar hij ging er wel naartoe. Hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. In zijn huis. Dat woord blijven is precies wat ik altijd zeg. Als er blijven staat, zeg ik, het betekent wonen. En als er wonen staat, zeg ik, het betekent blijven. Dat woord is het. Verblijven dus. Alleen, het woord betekent niet noodzakelijk dat dat gedurende langere tijd zou zijn. Het kan ook zijn voor de lunch, 's middags of iets dergelijks. Maar niettemin, dit is wat er gebeurde. En ook een vaste zin voor mij is nu, er staat, ik moet heden in je huis. Dat is ook wat er gebeurde en we weten nu nog niet welk huis dat was. Nou ja, het was van Zacchaeus. Maar kent u dat uit Johannes, het is Johannes 1 geloof ik. Dat twee discipelen, Andreas en wie het maar waren, dat heb ik nog even kwijt. Die discipelen van Johannes de Doper volgden Jezus, liep achter hem aan. En de Heer draait zich om en zegt, wat meu, of wat zei je ook alweer? Zoiets, hè? En toen zeiden de discipelen, die zeiden, meester, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie. Dat is in gewoon Nederlands, kom maar kijken. Kom en zie. En ook daar zeg ik altijd, en we weten nou nog niet waar het was. Maar het punt is natuurlijk dat dat gaat over een verborgen plek, een verborgen koninkrijk. Dat is de situatie, zie je? Ik bedoel dit, de Heer zei tot Abraham, dat hij, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een plaats die ik u wijzen zal. En dan staat er, en hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. Maar het is de aanduiding van de positie die een gelovige nou eenmaal inneemt, in het algemeen. En in het bijzonder de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Waar dan? Ja, dat wordt niet nader gespecificeerd. En als het toch gespecificeerd wordt, dan is het, nou, dan vind je een toebereide plaats in de woestijn. Ik maak even gauw een sprong, een paardensprong. Maar het had ook kunnen zijn een toebereide opperzaal. Toch? In beide gevallen heet het dat het bereid was, dat het gereed gemaakt was, enzovoorts. En hier, hier staat natuurlijk verder niks bij. Ik weet, denk ook niet dat het meteen bedoeld is om de hemel aan te duiden. Het is beslot het huis van Zacchaeus. Maar als je consequent bent, en ik ben dat graag, want het brengt me het verste, in elk opzicht, gewoon vasthouden aan, wat is dat? Dan als Zacchaeus staat voor het ontstaan van de gemeente, en als die wilde vijgenboom staat voor de 10 stammen van Israël, dan is dat huis dus de locatie waar die 10 stammen zich bevinden. En daar gaat de Heer naar binnen. In Jericho, ja, dat is hier in de wereld. Dus het is niet primair een aanduiding van de hemel. Maar waar dan wel? Nou, dan kom je terecht dus om een andere route te nemen. Maar dat blijft symboliek, omdat het gaat om de verborgenheden van het koninkrijk. Dan kom ik terecht bij die geweldige symboliek die ook niet begrepen wordt. Maar die ik u wel regelmatig voorhoud, die van de grote verzoendag. Je hebt twee bokken, ze zijn identiek, ze kunnen elkaar afwisselen. Ze wordt het lot bepaald wat de ene en wie de andere is. Maar het is één ding, maar de ene... Van de ene gaat het bloed, het heiligdom binnen, achter het voorhangsel. En het Nieuwe Testament, Hebreeën, legt dat uit, Hebreeën 9. En zegt dat dat een beeld is van het Nieuwe Verbond en van de hemel. En die andere bok, maar eigenlijk dezelfde bok, wordt levend en wel, wordt het legerkamp uitgestuurd, de woestijn in. En we weten nu nog niet. Nee, we weten wat ermee gebeurd is. Maar ja, dit is mijn vaste verhaal altijd, hè. We weten wel, het beest is ooit overleden, ja. En daar wordt een heel verhaal van gemaakt. Arme drommel is omgekomen in de woestijn. Nou echt niet, de woestijn is juist de plaats waar je die beesten uitlaat om eten te krijgen. Daarom heet het ook zo, hè. De woestijn, dat is de plaats van het woord. Nou ja. Maar dat is Hebreeuws, maar laat me zitten. Maar hij is de legerkamp uitgestuurd, levend en wel. Dus voor zover iemand wedergeboren is, neemt hij een plaats in onder het Nieuwe Verbond en in de hemel zelf, bij de troon der genade, de mercy seat, de ark des verbonds, verzoendeksel, achter het voorhangsel, enzovoorts. Maar hier in de wereld is hij een vreemdeling geworden, in ballingschap, buiten de legerplaats. Dat is wat dit huis uitbeeldt. Daarom zeg ik met genoegen, wij weten het niet. En als het toch aangeduid moet worden, ja sorry, maar dan kom ik wel de Britse eilanden terecht. In het westen, de eilanden. In het noorden en westen, zoals Jesaja zegt. Hoe dan ook, maar dat verhaal ga ik u dus niet meer verder uitleggen nu. Want dat kan ik toch echt niet elke keer doen. Maar het suggereert dat de Heer een plek krijgt, een positie krijgt, een huis krijgt. Het woord staat er. Het is een veel te zwaar woord eigenlijk, voor als je er alleen maar is wezen lunchen. En dat hij er heeft overnacht, is zeer onwaarschijnlijk. Maar het zou kunnen. Maar dan is het nog maar één nachtje. Maar... Dus het blijft overdreven, maar dat wonen en blijven in uw huis. Ja, de Heer heeft hier op aarde een ander huis. En als u het dichterbij de Bijbel wil houden, dan wordt het... Het ging uit van Jeruzalem, maar het kwam terecht in Rome. Oké, het ging weg van de Joden, Jeruzalem, en het ging naar de heidenen, Rome, toch? Maar dan, en de Romeinse denken, daarom heet het ook Romeinse denken, dat Rome de zetel is van het christendom. De werkelijkheid is dat Rome was de zetel van de Romeinse keizer, maar het was een andere plek in Rome waar het evangelie terecht kwam. Dat wordt bewaard en dat is het Britse paleis. Palatium Britannicum, dat is het Latijn, maar het is Romeins. Zie, het huis van Pudens, of hoe ze het tegenwoordig maar aanduiden, want eigenlijk willen ze dat in Rome niet weten. Dat blijkt ook, zo vaak ben ik er nou ook weer niet geweest, maar bij al die keren dat ik er was, blijkt dat ze het niet weten of niet weten willen, of verbaasd doen van wat moet die Hollander hier, wat wil die ons vertellen. Maar en de vraag is altijd, hoe kom je eraan, hoe weet je dat? Dan zeg ik, staat in de boeken. Welke boeken? Ja, dat kan ze niks schelen. Maar dat was het Britse paleis daar. Dat wil zeggen, het kwam in het koninklijke huis van Brittannië. Daar kwam het terecht en vandaar ging het alsnog naar Brittannië. Nou ja, dat was in tweede instantie, want in Brittannië was het ook al terecht. Het is goed gedocumenteerd in de kerkgeschiedenis. Daar is hoeft heus geen twijfel over te zijn. Dat men het inconvenient vindt, hoe heet zoiets? Dat men het liever niet heeft en dat het bepaalde opvattingen verstoort nu. Dat kan wel zijn, maar doet niks aan af dat het goed gedocumenteerd is voor zover dat kan. Maar dat er goed gedocumenteerd is in de geschiedschrijving, met name de kerkelijke geschiedschrijving, en specifiek ook Rooms-katholieke bedoel ik, de Roomse geschiedschrijving. Dus ik laat het dan maar bij. Het huis van Zacchaeus in Jericho wordt de plaats waar de Heer woont. En het is de aanduiding van een plaats in de wereld, deze oude wereld, waar de Heer zijn domus heeft, zijn domicilie. Zijn huis dus, want dat is wat het woord betekent. Nou, en dan staat er, en allen die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Kijk, dat zijn de ethici. Maar daar moet je het niet van hebben, ook in de schriftverklaring niet. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heer, zie de helft van mijn goedere Heer, geef ik de armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Ik heb eens zitten rekenen en denk, dat kan nooit. Dan moet hij nog ergens anders bijverdiensten hebben die hij niet heeft opgegeven. Hetgeen toch niet zo aardig is voor een belastingambtenaar. Maar doe maar. Maar doe maar. En Jezus zei tot hem, heden is deze huizen, let op huis. Die woordkeuze, wij begrijpen dat het gaat om Zacchaeus. Maar waarom staat er huis? Omdat achter Zacchaeus heb je het huis Israëls. Dat van de 10 stammen dus. Toch? Dat andere volk. En hier ook weer tegenover allen die het zagen, die murmureerden. Ja. De fariseeën dus weer. Hè. Heden is deze huizenzaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Nou, daar valt dan weinig meer aan uit te leggen. U kent het idee van Israël stamt van Abraham af. Niet de mens zegt de Bijbel, ja, dat kan nog wel wezen, maar er stamt wel meer van Abraham af. En het is niet noodzakelijk Israël. En bovendien, dat is Romeinen 9, maar bovendien ook Johannes 8, waarbij de Joden zeggen, wij zijn Abraham's zaad. Nooit iemand gediend. En het komt erop neer dat ze zeggen, ja, als je Abraham's zaad was, dan zou je mij geloven. Toch? Of zoals het in Romeinen 4 staat, meen ik. Ik weet het niet helemaal zeker. Dan zou je ook moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Maar dat doe je niet. En vervolgens weer Johannes 8, gij zijt van uw vader de duivel. Maar het zijn de Joden die claimen Abraham's zaad te zijn. Maar de Heer zegt over deze tollenaar. Deze is een zoon, niet een zaad, sterker. Zoon, dat is de term voor het erfrecht. Hè? En eventueel, niet noodzakelijk, maar eventueel eerst geboorterecht. Dat deze een zoon van Abraham is. En als hij zo beschreven wordt, zie ik in Zacchaeus uiteindelijk dus een beeld van de gemeente. Voortkomend uit een wilde vijgenboom, toch? En voortkomend dus juridisch, maar ook historisch, uit de 10 stammen van Israël. En niet uit het Joodse volk, maar uit het Jodendom. Zie? En dan staat er vervolgens, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Iets dergelijks hebben we daar straks ook gelezen. De titel die de Heer gebruikt, de Zoon des mensen. Dus de rechthebber op de troon. Dan wel degene die het recht heeft om te lossen. Zie. En onder dat vers staan dan enige tekstverwijzingen. Matthäus, ik moet even goed kijken, Matthäus 10 vers 6. Staat eronder. En Matthäus 15 vers 24. En Matthäus 18 vers 11. Maar die teksten verwijzen. Nee, dat zijn die teksten waar staat, ik ben niet gezonden dan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Ik vind het wel grappig dat men die tekst eronder heeft afgedrukt hier. Maar daar gaat het over. Alleen onder dit bevestigt eventueel dat onder die verloren schapen van het huis Israëls verstaan moet worden inderdaad de 10 stammen van Israël. Niet de Joden, maar die heidense volkeren inmiddels. En dan staat er in mijn Bijbel ook nog onder vers 10 een verwijzing naar Handelingen 13. En let op, ik heb het er niet onder geschreven, het is mijn schuld niet. Maar ik vind het prachtig. Want in Handelingen 13 zijn we op de zogeheten eerste zendingsreis van Paulus. En er wordt ons beschreven de situatie in de synagoge van in Klein-Azië, in Antiochië. En daar spreekt Paulus in de synagoge vanaf vers 16... van Handelingen 13. En hij richt zich tot gij Israëlitische mannen. Soms denk ik, ach, wie de schoen past, trek hem aan. Wat hij precies bedoeld heeft, weet ik ook niet. Maar u weet hoe het gaat. De apostel geeft de samenvatting van de geschiedenis van Israël. Vandaar Israëlitische mannen. Geeft een samenvatting van de geschiedenis van Israël, uitkomend op de komst van de Heer Jezus en het feit dat men hem gedood heeft via de handen der onrechtvaardigen, maar zo staat het hier niet. Er staat vers 28, en geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, ze hebben in hun ongeloof de vervulling van de profeten bewerkstelligd, notabene, ja. Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zie, daar weten wij zeker, daar zijn ook getuigen van. Dat is vers 31. En samenvattend, vers 32. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God namelijk die belofte vervuld heeft aan ons, aan deze generatie, als hij of toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan, want daar gaat het over, hè? De opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is wat gepredikt wordt. En zo gaat het ook verder in vers 34. Nou goed, ik ga verder niet op de inhoud van die prediking in. Maar ook op vanwege de tijd natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat met name ze waren wel geïnteresseerd, de Joden. Maar de heidenen bleken ook geïnteresseerd en vroegen of zij de volgende zaterdag, Sabbat namelijk, of zij ook mochten komen in de synagoge. Hetgeen werd toegestaan. In vers 42 staat dat. Als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Heidenen. En dat gebeurde dus ook, vers 44, dan vindt een hele massale bijeenkomst plaats. En dan staat er in vers 45, doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Dat is jaloezie, afgunst. Weet u wat Mozes zei in Deuteronomium? Ik zal u tot jaloersheid, dit woord, dit begrip, verwekken door lo-ami. Door wat niet Gods volk is. Ze werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden. Ja, ik stop bij Barnabas, want dat was zijn tweede naam, hè? Dat weet u toch, hè? Barnabas. Die heette Jozef. Die naam wordt hier niet uitgesproken. Maar zo heette die. Jozef. komt uit de laatste verse van Handelingen 4. Waar hij geïntroduceerd wordt. Jozef. Maar goed. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden... Het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dan vervolgens... Want al zo, dit is dus de tekstverwijzing, hè, onder Lucas 19, vers 10. Naar dit vers, vers 46 van Handelingen 13. Wij keren ons tot de heidenen, vreemd genoeg. Zoek te zoeken en zalig maken wat verloren was, maar men beschouwde het als de heidenen. Dat klopt, maar er staat wel, want al zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Maar die uitspraak is ontleend aan Jesaja 42, zowel als 49 van Jesaja, in beide gevallen vers 6. Maar dat is de verwijzing in Jesaja naar de 10 stammen van Israël. Over zee, de eilanden der zee, in het westen, enzovoort. En in beide gevallen, bij de hoofdstukken 42, zowel als 49, heet het Brit-Am. Dat wil zeggen, verbondsvolk. Ongelukkig vertaald met, ik zal u geven tot een verbond des volks. Maar er staat, ik zal u geven aan Brit-Am. En er staat in die beide schriftgedeelten, waar dit vers ook voorkomt. Aan het uiterste der aarde in Land's End, Angleterre, hoe dat maar heten mag. Want dat blijft dezelfde naam, hè. Aan het uiterste der aarde. Kortom, dit vers spreekt dus net zo goed over de verloren schapen van het huis Israëls. En dat zijn heidenen, omdat ze niet Jood zijn. Nou, ik hoop dat het tot u doordringt. Al die details uit die geschiedenis, die korte geschiedenis van Zacchaeus, wijzen stuk voor stuk op hetzelfde. En als het dat niet doet, ja, wat moet je dan met zo'n verhaal? Een komische anekdote over een belastingambtenaar die uit de boom geplukt wordt. Nou en? Toch? Waarom zou dat nou in de Bijbel staan? En dat die klein van stuk was. En wat maakt ons dat uit? Wat voor draai geeft het aan de geschiedenis? Wat moet je daarvan leren? Moet je daarvan leren dat je dus in deze moet proberen en als je bekeerd wil worden? Ik kom even uit de Calvinistische hoek. Ik hoop dat Calvin me dat niet kwalijk neemt. Maar ik kom uit de Calvinistische hoek. Als je bekeerd wil worden, dan moet je eerst zorgen dat je ergens een wilde vijgenboom vindt. En als je daar dan inklimt, dan moet je daar gaan zitten wachten tot de Heer voorbij komt. En dan roept hij uit de boom, als je tenminste uitverkoren bent. Want dit is een uitbeelding van hoe de Heer mensen uitverkiest, zelfs belastingambtenaren. Vooropgesteld dat ze eerst in een boom klimmen. Dit is toch onzin? Of niet? Nee, dit is de manier waarop men met de Bijbel omgaat. En ja, daar kan ik echt flink tegen de keer gaan, hoor. Ik vind het echt absurd. Ik vind het zo onwaardig naar de Heer toe. Waarbij men zijn woord zo plat maakt. En gebruikt eigenlijk voor eigen doeleinden. Daar komt het op neer. Eigenlijk is dat diefstal. Als het helemaal over gaat. Ik vind het een soort verkrachten van de Bijbel. Zo werkt het namelijk niet. Zie? Wat je vindt is wat de Heer doet. En of je er deel aan hebt. Ja, dat kan. Dan moet je tot geloof komen. Maar dat staat er regelmatig genoeg. En hebben we hier in Lucas ook gelezen. Je moet... Uw geloof heeft u behouden. Dat hebben we al een paar keer gelezen. En hier in de Handelingen 13 komt hetzelfde voor. Namelijk, als je het niet wil, als u het eeuwige leven niet waardig oordeelt, als het je niet bevalt, nou ja, dan niet, maar dan gaan we verder. Want zo staat het in het profetisch woord ook. En daar gaat het maar om. Maar ja, wij zullen het voor vanavond daarbij laten. Volgende keer zijn we dus in het zicht van Jeruzalem. En u begrijpt wat er gebeurt. Komt niet goed. Hoewel de Heer het voor ons gebruikt ten goede. Maar daar hebben we het dan nog wel over. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen leven aan uw hand en uit de rijkdom van uw genade. In het besef dat u leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht in overeenstemming met uw beloften en binnen het kader van uw wet, opdat wij eerstelingen zouden zijn van een nieuwe schepping en zouden leven in gemeenschap met onze heiland in wie u ons als volmaakt ziet. Wij danken u dat we op diezelfde grond mogen uitzien naar die erfenis, die heerlijkheid die u ons beloofd hebt in uw woord. En we danken u daarom ook voor de gelegenheid die wij hebben om ook met elkaar als uw kinderen uw woord te openen en ons daardoor te laten onderwijzen aangaande wie u bent en wat u doet. En we danken u daarom, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dingen die antwoord geven op een heleboel vragen die wij van nature wellicht zouden hebben. Maar we danken u dat wij mogen wandelen in dat licht en deel hebben aan de erven der heiligen in het licht, opdat wij niet zouden ondergaan, ook in ons praktische leven, in de duisternis en daarmee de verwarring die in deze wereld heerst. Maar wij vragen u in alle oprechtheid en op grond van uw beloften of u ons wilt bewaren voor de verzoeking in deze wereld, of u ons wilt bewaren in onze wandel als zodanig, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op u, op het werk dat u in ons zou doen, ook terwijl wij hier zijn, onderweg naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.